Goedemorgen. Ik wil graag met u een gedeelte lezen uit de psalmen, psalm 107. En ik zou zeggen deel 2, want we hebben er natuurlijk vorige keer ook over gehad. En toen zijn we niet klaargekomen met dat gedeelte. Psalm 107, en ik wil daarmee met u de eerste 8 versen lezen. Ik lees u voor uit de herziene Statenvertaling. Loof de Heere, want Hij is goed. Er staat boven verlossing uit allerlei nood. Er worden 4 noden eigenlijk in dit gedeelte aangehaald en daar zullen we het straks over hebben. Loof de Heere, want Hij is goed. Want Zijn goede tierenheid is voor eeuwig. Laten zo spreken wie de Heere verlost heeft, die Hij verlost heeft uit de hand van de tegenstanders. En die Hij uit de landen bijeengebracht heeft, van het oosten, van het westen, van het noorden en van de zee. U moet zich rekenen dat waarschijnlijk deze psalm in de ballingschap of net na de ballingschap is geschreven, de Babylonische ballingschap. Er waren er die dwaalden in de woestijn op een weg door de wildernis. En hier komt de eerste groep, zou je kunnen zeggen, mensen die wandelen zonder een doel in hun leven. Dan ben je doelloos. Op weg door een wildernis, door een woestijn. Een stad om te wonen vonden zij niet en ze waren hongerig, ja ook dorstig. Hun ziel was in hen bezweken. Maar toen zij in hun benauwdheden tot de Heere riep, redde Hij hen uit hun angsten. Hij leidde hen op de rechte weg, zodat zij naar een stad konden gaan om te wonen. Die zin die herhaalt zich 4 keer in vers 6. Maar toen zij in hun benauwdheid tot de Heere riepen, ziet u dat ook in vers 13 staan. En u ziet het ook in vers 19 staan. En u ziet het in vers 28 staan. Dus 4 keer wordt herhaald, maar toen zij in hun benauwdheden tot de Heere riepen. Maar er staan ook 4 keer hetzelfde wat er in vers 8 staat, laten zij de Heere loven om zijn goede tierenheid, zijn trouw, en om zijn wonderen voor de mensenkinderen. Want Hij heeft de dorstige ziel verzadigd en de hongerige ziel met het goede vervuld. En dat zie je dus ook weer in vers 15. Je ziet het in vers 21. En je ziet het in vers 31. Dus 4 keer toen ze in hun benauwdheid de Heere riepen, tot de Heere riepen. En dat staat, laat zij de Heere loven om zijn goede tierenheid, zijn trouw. We hebben vorige keer het heel concreet eigenlijk gehad over hoe belangrijk het is bij het lezen van Gods woord. En dat belangrijkheid daarvan is om mijn ogen te openen. En toen hebben we heel duidelijk gezien dat er bijvoorbeeld een vrouw was, Hagar, die uit eigen beweging in boosheid en in verdriet wegging bij Abraham en Sara. Ze was nijdig, ze was boos. En dan ga je op weg naar Egypte. We hebben toen gezegd dat het beeld van Egypte het wereldse is. En je gaat dan naar het wereldse toe. En de Heere ontmoet haar bij een put. En die put die noemt Hagar later de put Lacharoi. Dat betekent de Almachtige die zich aan mij openbaart. Of de bron van de levende die mij gezien heeft. Dus de bron van de levende die zich aan mij openbaart. En de bron van de levende die mij gezien heeft. En dan zien we dat langzamerhand daar een verandering komt en dat God zegt, je moet terugkeren. En je moet je haat in mijn hand leggen. Je moet je worstelingen in mijn hand leggen. En dan gaat ze terug. En dan komt er een moment dat Sara haar wegstuurt. En dan moet ook Hagar in die woestijn. En dan is ze radeloos, want ze heeft geen drinken meer voor haar kind Ismaël. En dan opent de Heere haar ogen, zodat ze ziet. Plotseling wordt haar ogen gericht op de bron wel. En toen hebben we heel concreet, kort ook gezien in de Emmausgangers, dat de Heere hun ogen eerst sloot om te vragen wat er in hun hart was. En later, dan opent hij hun ogen en dan zien ze de Heer zelf. En dan zien we even later in Lucas 24 dat de Heer niet alleen hun ogen opent, maar ook hun verstand. En daarom is het zo belangrijk dat we gewoon als we lezen in het woord, dat we vragen, Heer, open mijn ogen, open mijn verstand. Dat is de reden waarom Daniël ook zo wijs was, want de vrezen des Heeren is het beginsel van wijsheid. En dan krijg je op die wijsheid verstand. En dat heeft God toegevoegd aan David, Daniël en zijn vrienden. En daar kunnen we iets uit leren. In die woestijn kunnen een heleboel dingen plaatsvinden. En er worden 4 dingen worden er gesproken. 4, zou je kunnen zeggen, soorten van mensen, groepen van mensen die de Heere aanriepen of en ook verlosten. Eerst is ze wandelen zonder doel, dat waren die mensen in de eenzaam in de woestijn. De tweede waren zij die wandelen in de gebondenheid, daardoor ook vrij machteloos waren. Er is ook een groep die wandelt in pijn en in verdriet. En tenslotte is er een groep die door de stormen in hun leven geen vastigheid meer hebben. Nou, die 4 mensen, groepen van mensen, komen hierin voor. Dat de weg door het leven niet zo makkelijk is altijd, ja, dat laat zich raden. Maar ook wordt hier omschreven als je je verzet tegen de Allerhoogste. Nou was het in het Oude Testament iets anders dan in het Nieuwe Testament. Het Oude Testament, vooral aan het volk van Israël gericht, was eigenlijk de wet. En werd er gevraagd om liefde voor God te hebben. Maar toen daar de Heer Jezus Christus kwam, werd ook de genade zichtbaar, die ook in het Oude Testament zichtbaar waren, maar die wilde men niet zien. En wat doet de genade? Dat Gods liefde naar de mens toekomt. En zijn liefde openbaart aan die mens. En zegt, je kunt het niet alleen. Je hebt mij nodig. En dat is eigenlijk wat hier zichtbaar wordt gemaakt. Israël kwam in de woestijn. Waarom? Door ongehoorzaamheid. Dat lezen we heel concreet, want het is eigenlijk dan toch duidelijker dat zij in die woestijn gekomen zijn, raadloos waren, een stad zochten. Ze waren meegevoerd door het leger van Babel. En dat kan wel eens gebeuren in uw en mijn leven. En dan bedoel ik, wat betekent dat voor mij geestelijk? En toen zijn we geëindigd vorige keer met de tekst, of een zinsnede die misschien wel goed is om even te benoemen. God zegt dan, je bent altijd op zoek naar mijn hand. Maar ik zou het fijn vinden als je vroeg naar mijn hart. Wie ik ben. Je wil antwoord hebben op je gebeden. Wat mijn hand zal doen. En ook kan doen. Maar ik zou het fijn vinden als je naar mijn hart vraagt. Dat is eigenlijk de essentie in die hele psalm 107. En ik wil gewoon hier concreet geestelijk zeggen, misschien is jouw woestijn, waar het volk van Israël toen in was, ook aanwezig in een periode bijvoorbeeld waarin je overspannen was of overspannen bent. Je bent leeg, je bent op, je ziet niks meer, je hebt geen coördinatie meer. Soms kan die periode zijn dat je huwelijk op de klippen loopt. Gort en droog in een woestijn, je ziet geen uitweg, je ziet geen toekomst meer. Er wordt gesproken over dorst. Iemand uitte sinds en zei, ik heb eigenlijk dorst om gewaardeerd te worden. Daar verlang ik naar. Ik zou het eens fijn vinden ook eens waardering te krijgen in de dingen die ik mag en kan doen. Maar ik krijg ze niet. Op het werk ook niet. Ik word daar zo door gefrustreerd, maar ik dorst ernaar gewaardeerd te worden. En misschien honger je naar liefde. En misschien honger je naar aandacht. Allemaal dingen die daar helemaal in verborgen zijn. En dat je zegt, en dat zeggen sommigen ook, ik wil eens in de rust, help. El heeft een agenda. El is mijn vrouw voor degenen die hier niet zoveel komen. En er staan wel eens van die rake dingen in haar agenda. En op een gegeven moment staat er één zinnetje. Ik geef hem even gewoon aan. Laat me met rust. Nou, denkt u dat ik zeg, laat me met rust met een T. Maar als ik dat nou verander met een D. Dus even, ik moet gewoon voor nadenken. We zijn in zo'n onrustige tijd gekomen. Heen en weer geschud door allerlei dingen. Waarin emoties ontstaan in ons leven. Wat is het goed om te zeggen, Heer, geef me een lading rust. En die rust vind je in hem. Daarom eindigt dat elke keer weer opnieuw. Ga alstublieft met de dingen van uw leven in de stilte met God. Een onderlinge, vertrouwende omgang. En een van de dingen is het woord, maar een ander is het gebed. En er stond er nog eentje in die agenda van El. Bidden verandert niet noodzakelijk de dingen voor jou. Bidden verandert dus niet noodzakelijk de dingen voor jou. Maar het verandert jou wel voor de dingen. Dus wie moet veranderd worden? Ik. En als er in mij, in die woestijn, dingen naar voren komen, dan kan God zo ervoor zorgen dat hij mij verandert voor de dingen die er om mij heen, in mij plaatsvinden. Dat wil ik kenmerken met het woestijnleven. Tweede groep van mensen, want ik moet het kort maken. Daar staat in vers, even kijken hoor. Dan staat daar een groep van mensen in vers 10 tot 16 die wandelen in gebondenheid. Gevangenen in ellende en ijzer. Maar de reden dat ze gevangen zaten, wordt beschreven, want zij waren ongehoorzaam geweest aan de woorden van God. En hadden de raad van de Allerhoogste verworpen. En daarom vernederde hij hun hart door moeite. En ze struikelden en er was geen helper. Nou is het goed dat je in je leven soms misschien beseft, ik ben gebonden. Het gaat hier heel concreet over gebondenheid. Dan kun je in ijzeren riemen zitten, maar je kunt ook gebonden zijn, vastzitten in zaken die ook in mijn leven zichtbaar worden. Woede, angst. Je kunt vastzitten in je angsten. En wat moeten we dan doen? Herken ze. Dat is een H, herken ze. Maar erkennen is nog een belangrijker stap. Om te ontdekken dat je je gevangen voelt. Mensen zijn, ik heb dat wel eens gelezen, ik heb nou een nieuw boek van een psychiater uit België, die heeft ook geschreven dat mensen die in zijn praktijk kwamen, gevangen zaten in hun verleden. Ze zaten gevangen in door hun teleurstellingen, door hun opvoeding, door hun wanhoop. En hij beschrijft dat op een heel bijzondere manier. Hij zegt ook, we leven in een prestatiemaatschappij, cultuur. En we zijn verslaafd geworden aan goedkeuring, succes, geld. En we worden meegesleurd in die maatschappelijke factoren. Het gaat soms om je welgesteldheid, je positie. We zijn soms geboeid door televisie. We zijn geboeid door allerlei dingen. Nou, ik heb je toen gezegd ABC, auto, boot, caravan. Vul maar in. Je kunt er door vastzitten, geboeid zijn. Het is niets voor niets dat het eerste gebod staat en door de Heer duidelijk aangegeven: gij zult geen andere goden dienen. Je kunt vastzitten. Het hoeft geen god te zijn, maar dat kan het wel worden als je daardoor beheerst wordt. Nou, dat is de vraag voor onszelf. Herkent u dat? Dan is mijn vraag: erkennen wij het ook? Zien we het in onszelf? Heer, en dan krijg je inderdaad te maken: laat mij met rust. Dat is even een hele goede factor om dat voor onszelf te gedenken. Dan komt de derde. En dat wordt natuurlijk bij die tweede eigenlijk al gezegd. Een van de belangrijke dingen is dus dat je het woord overdenkt. En dat je dus uiteindelijk niet de raad van de Allerhoogste verwerpt. Het is dus die ongehoorzaamheid. En door die ongehoorzaamheid zit je dus vast. En waaraan bent u gebonden? Dat is het, de essentie van dat, de tweede groep mensen. Dan komt er een derde groep. In vers 17 tot 22, wandelen in pijn en verdriet. Er waren dwazen die op een weg vol overtreding en om hun ongerechtigheden gekweld werden. Hun ziel had een afschuw van al het voedsel en ze waren tot aan de poorten van de dood gekomen. Ik benoem het dit als een egocentrisch leven. Iemand die alleen maar bezig is met zichzelf. Daar moeten we eens even over nadenken. Alles wordt uit je handen weggeslagen. En toen ik dat aan het voorbereiden, dacht ik aan het boekje Hosea. Ik wil het toch even met u opslaan. Hosea. Daar krijgt Hosea de opdracht om te trouwen met een publieke vrouw. Nou, als ik die opdracht zou krijgen, dat heb ik u wel eens meer gezegd, zou ik toch wel even twijfelen of ik dat wel zou doen. Want dat roept natuurlijk problemen op, toch? Dat roept heel wat problemen op, want je neemt iemand tot je vrouw die al een hele achtergrond heeft in haar leven. En die geschiedenis die laat eigenlijk God zien naar zijn verhouding die hij heeft met Israël. En dan zegt hij eigenlijk: die vrouw Gomer is eigenlijk hetzelfde als Israël. En dan zie je dus uiteindelijk ook wat hier heel duidelijk naar voren staat. Een egocentrisch leven. Ik doe wat ik wil. Dat bepaal ik zelf wel. En dan gaat het niet goed. En dan krijgt ze 3 kinderen. De eerste wordt genoemd Jezreel. Dat betekent eigenlijk: ik zal haar verstrooien, zegt de Heer. Dan krijgt ze een dochter, Lodugama. Geen vaderliefde, althans geen ontferming. En dan krijgt ze tenslotte een zoon, Loami. Niet mijn volk. En dan kom je in hoofdstuk 2. En dan staat daar: klaag uw moeder aan, klaag haar aan, want zij is mijn vrouw niet en ik ben haar man niet. Laat ze haar hoererij van haar gezichten wegdoen en haar overspel van tussen haar borsten, want anders zal ik haar naakt uitkleden. Het komt erop neer, ook over haar kinderen kan ik mij niet ontfermen, want ze zijn mijn kinderen niet. Ze zijn kinderen van hoererijen. Dus Hosea wordt duidelijk gemaakt dat die 3 kinderen uit hoererij geboren zijn. Dan zegt de Heere God ook: Gomer, ik ga jouw leven, Israël, ik ga jouw leven vast laten lopen. Ik ga het je moeilijk maken, zoals dat in Psalm 107 zo uitdrukkelijk naar voren wordt gebracht. Dat wil niet zeggen, laat ik het maar even van tevoren zeggen, zij die in pijn en verdriet zijn, dat dat altijd komt door ongehoorzaamheid aan de Heer, want zo is het niet. Maar in dit geval, in Psalm 107, die derde groep, is ongehoorzaamheid en gaat zijn eigen weg zonder zich wat van de Heer aan te trekken. En dan krijg je dus het probleem wat Israël deed, wat wij soms ook doen, en gaan, ja, als het ware een weg, we keren ons om en we lopen vast. En daarom zegt God ook het volgende. Ik ga je weg met doornen omkleden, omheinen. Vers 5. Ik heb daar maar van lijden gemaakt. Dat is lijden op je weg. Ik zal haar met een muur omgeven, zodat ze haar paden niet meer zal vinden. Er komt moeite. Er komt als het ware frustraties, want haar weg vindt ze niet meer. Ze is onrustig geworden. Ze is op de vlucht. En dan staat er ook, ze zal haar paarden niet vinden, ze zal haar minnaars najagen, maar hen niet inhalen. Er komt dus teleurstelling op teleurstelling. Ze zijn uitgekeken op de... Dit is nou precies de derde groep in Psalm 107. En ze lopen vast. En dan zie je dus ook het volgende. Zij erkent echter niet, sommige mensen zijn hardleers, dat ik het ben die haar het koren en de nieuwe wijn en de olie gegeven heeft. Ze moet het niet alleen herkennen, maar ook erkennen. En dan zie je dus ook dat ik het zilver en het goud dat haar voor haar vermeerderd heb, allemaal duidelijk wat de Heer gedaan heeft. Daarom keer ik terug, vers 8, en neem ik mijn koren weg op zijn tijd en mijn nieuwe wijn op daarvoor vastgestelde tijden. Nu dan, ik zal haar schaamte ontbloten voor de ogen van haar minnaars en niemand zal haar uit mijn hand richten. Want wat staat er? Ik zal haar vreugde doen ophouden. Wat zocht Gomer nou? Eten? Drinken? Feestjes? Ze werd afgetrokken. En dan krijg je dus het probleem. En dan zegt God, ik zal je vreugde op laten houden. Je feesten, je nieuwe maandagen, je sabbat, ja, al je feestdagen. Ik zal alles in haar leven verwoesten. En dan, zegt God, zet ik je in de stilte. Dan kom je tot bezinning. En dat kwam Israël ook tot bezinning. In Babel. En weer gaan ze over in dezelfde fout. En God heeft hen verstrooid over de gehele aarde. En weer zullen ze tot bezinning komen. Wat is het heerlijk als je dat leest. Dat God altijd een God van een levende hoop is. Het houdt niet op dat je in de gevangenis zit. Het houdt niet op dat je gebonden bent. Maar het gaat door. Daar waar God u en mij wil hebben. Want het is zijn liefde. Die ons wil brengen tot de Heer Jezus. Zie, ik zelf ga haar lokken en haar in de woestijn leiden. En liefde is dan het doel. En dat is precies hetzelfde als bij de verloren zoon. Ik ben met een studie in Horen bezig en ik kwam daar op een gegeven moment dat God drie redenen gaf om zijn volk te laten trekken. En hij vertelde tegen Mozes, ga naar Farao en zeg het volgende. Laat mijn volk trekken, opdat ze mij offeren 3 dagen in de woestijn. Het tweede was, in Exodus wordt er gezegd, laat mijn volk trekken, opdat ze mij dienen. En het derde wat de Heere God zegt is, laat mijn volk trekken, opdat ze feest vieren. Als ik de Thessalonicense brief lees, 1 Thessalonicense 1 vers 9 staat er, dacht ik, dat wij bekeerd zijn van de afgoden, offer. We hebben gezien dat we een zondaar zijn en dat de straf van de zonde de dood is, maar de genadegift is het eeuwige leven in de Heer Jezus Christus. Zijn liefde zocht mij. Wat gaan we dan doen? Ja, 1 Thessalonicense 1 vers 9 zegt, we zijn bekeerd van de afgoden om de levende en waarachtige God te dienen. Dus niet meer ik leef, maar de Heer leeft in mij om te geven. We kunnen zo egoïstisch met onszelf bezig zijn, zoals Gomer, en dat ze de verantwoordelijkheden ten opzichte van haar kinderen niet realiseert. We kunnen zo bezig zijn met onszelf, dat de Heer heeft willen leren, geven is veel belangrijker. Zoek de dingen die boven zijn, en de Heer heeft u en mij geleerd, het is zaliger te geven dan te ontvangen. Want hij die geeft, ontvangt. Maar hij die neemt, daarvan wordt genomen. Een les die we mogen leren, omdat er liefde achter zit, de liefde van Christus, de weg naar hoop. En dan moet een omkeer komen. En we lezen in die geschiedenis van Hosea in hoofdstuk 9 ook, dat het soms zo heftig is. En dat Gomer, het Israël, wordt soms voorgesteld als een kind. Ik heb u dat denk ik wel eens verteld, maar er is er. Soms heb je een kind dat niet wil. Ze wil loslopen, vrijlopen. En dan zit je bij een drukke weg. En dan pak je er vast en dan gaat ze schoppen. Dan moet je nog zo uitkijken, want anders wordt er nog geschopt ook nog. Je hebt er lief, je weet de gevaren en ze wil niet luisteren. Wat doe je dan? Je houdt hem nog sterker vast. En zij maar schoppen. Tenminste in mijn geval. Je hebt er lief. En je brengt er veilig naar de overkant. Soms zegt God ook, Israël, die strijd kan je niet aan. Daar ben je nog niet geestelijk te sterk voor. Je moet een omweg maken, niet de kortste weg. En dat is soms zo moeilijk. En toch zegt de Heer, opdat je mij dient, dan pas komt feest vieren. Dus met andere woorden, 1 Thessalonicenzen 1. Dat je je tot een levende en waarachtige God bekeert. En dat je hem dient. En dan staat er in het laatste gedeelte van vers 9, en zijn zoon uit de hemelen te verwachten. Nou, dan is het voor mij feest. Feest vieren. Kent u de geschiedenis van de verloren zoon? Toen hij daar in de varkensdrek zat, zei hij, ik ga naar huis en ik ga zeggen, Heere, vader, ik ben een zondaar. En wat zegt hij daarna, toen hij daartoe erkenning kwam? Maak mij eener van u, dienstknechten. En toen zei de vader, ben je gek, we gaan feest vieren. Al die dingen zie je ook hier in het leven van Gomer. En je kan vastlopen en je kan natrappen wat je wil. Maar God zegt, ik heb je lief, ik wil je hart. En als je hart veranderd is, gaat daarmee ook je denken veranderen. En dat is eigenlijk de deur van de hoop die hier staat. Ik zal haar daar vandaan haar wijngaarden geven. Vers 14, herstel. En in het dal van Agar zal het tot een deur van hoop worden. In de eindtijd zal dat exact precies hetzelfde gaan gebeuren. God brengt zijn volk weer terug uit alle delen van de aarde en brengt ze naar de plaats waar de Heer ze bestemd heeft om ze daar te brengen. Daarom staat er, daar zal zij zingen als in de dagen van haar jeugd, als op de dagen dat zij wegtrok uit het land van Egypte. En dan, zegt hij, op die dag zal het gebeuren, vers 15 spreekt de Heer, dat u mij zult noemen mijn man en niet meer mijn Baal. Want moet soms een mens een weg gaan die altijd niet de makkelijkste is. Maar als je werkelijk niets anders tot ontdekking komt, maar in mijn benauwdheid breng ik het tot de Heer. Soms moet je nog verder gaan, omdat die benauwdheid er blijkbaar nog niet is. En in je eigen wijsheid dat je toch doorgaat in je eigen leven. Dat was de derde mens. Ik ga naar de vierde. En die vinden we in vers 23 van Psalm 107. Daar gaan we weer even naartoe. Psalm 107. Er is nog veel over Hosea en over Gomer te zeggen, maar u begrijpt, dat is in wezen het duidelijk beeld van die derde persoon in Psalm 107. Dan gaan we naar de zij die wandelen, ik heb het zo genoemd, zonder vastigheid. En dat vinden we in vers 23. En daar staat er zijn mensen die met schepen op zee varen. En handel drijven op de grote wateren. En zien de werken van de Heer en zijn wonderen in de diepte. Wanneer hij spreekt, doet hij een stormwind opsteken. die haar golven hoog opheft. Ik weet niet, ik ben niet zo'n liefhebber van kleine bootjes. Ik weet niet of u dat, ik heb daar een beetje moeite mee. Punt 2, allereerst al met een heel andere reden dan dat u denkt. Maar je wordt als het ware gedwongen op 8 vierkante meter te blijven lopen en te blijven zitten. Je kan niet weg. Het is allemaal zo krap, bemeten, dat is 1. Dan zit je met een groot schip en je gaat met je auto naar Engeland toe en het is windkracht 9, windkracht 10. Ik heb dat niet meegemaakt, omdat ik dat niet wil zoeken. Maar soms is het nodig. Dan zit je met je auto. Ik zei, dat is mij niet gegeven. Ik zeg tegen El, laten wij maar met het vliegtuig gaan, ik huur wel een auto. Maar ja, dan zit je met je auto en je stuur zit rechts. Nou, ik heb wel even zitten zweten hoor. Dus El die zei ook al van, nou, als we naar Engeland gaan, dan met jouw auto. Ik zeg, dan hebben we een probleem. Jij vliegen en ik dan met de boot. Of met de trein. Nou, zo vinden onze gesprekken soms plaats. Ik bevind me liever aan een groot water, de zee bijvoorbeeld, dan dat ik er op of erin ben. Ik weet niet hoe dat bij u zo is, maar hier zie je dus iemand, en dat komt het, die in een storm wint en hij doet ze dalen neer in de diepe water, hun ziel smelt weg van ellende, want die golven worden als het ware ongelooflijk opgesweept. Nou. En dan zeg je dus ook, ja, dat is ook een herkenning in de Bijbel. Ik weet niet of u dat wel eens weet, maar soms zag je wel eens, waar wordt die storm nou door veroorzaakt? Ja, door de Heer. Dat staat hier ook. Maar soms kunnen er stormen zijn die niet mijn schuld zijn, maar de schuld van mensen. Een Bijbels gedeelte wat me toen, waar ik over zat te denken, hoe kan ik nou eigenlijk iets aangeven van dat mensen mij in problemen gebracht hebben? Nou, daar kun je heel wat bij bedenken. Als een vrouw wegloopt en heeft haar kop in de wind gezet en de kinderen. Hebben die kinderen erom gevraagd? Dat kan. In Handelingen 27 zegt Paulus, blijf nou met je bootje liggen, want er komt een storm. Je moet niet met die boot gaan. En u weet als je Handelingen 27 leest, dat ze wel met die boot gingen, want die kapitein was eigenwijs. Nou, bedankt. En je komt in een storm terecht. En dan blijkt uiteindelijk ook dat God heel concreet door Paulus aan het praten zegt, er komt niemand om, maar hij zal wel op de klippen vastlopen en hij zal uiteenvallen. Maar alle worden gered. Het kan gebeuren dat dingen door de Heer toegestaan worden om tot een doel te komen. U kent misschien Marcus 6. Dat de Heer Jezus op een gegeven moment een geweldige de vermenigvuldiging van de broden. Dat is geweest, prachtig, dat jochie hè, die zijn broden en vissen geeft. En de Heer zegt, oké, ik dwing jullie, u moet maar kijken, hè. Ik geloof dat het ergens in Marcus 6 staat, vers 41, hij dwingt ze in het bootje. Daar staat niet, als jullie nou vast even in het bootje gaan en lekker varen, nee, hij dwingt ze in het bootje. Hij dwong. Waarom doet de Heer dat? Nou, soms moeten we door omstandigheden om ons geloof te richten op hem. Ons vertrouwen te richten op hem. Dat is moeilijk hoor. Want jij ziet die golven. En zo'n groot bootje was het niet. Het was niet een boot van 150 meter met allemaal auto's erop. En zij pijnigde, want de storm kwam. Hè? En dan staat er, het was in de nacht, midden in de nacht. En de Heer die was op de berg gegaan en die was aan het bidden. En wat staat er dan? Hij zag zijn discipelen in het pikkendonker. Want ze pijnigden zich om vooruit te komen. Want de wind was hun tegen. Daar kun je ook heel wat dingen uithalen. Het kan tegenzitten. En dan komt de Heer op het water. En dan denken ze eerst dat het een spook is. En dan stapt hij in de boot en dan zegt de Heer, ik ben. En hij neemt ze kwalijk. Hebben jullie niet gezien op het wonder van de broden? Heb je nou nog niet in de gaten dat hier de schepper staat? Heb je nou nog niet in de gaten dat ik zeg, water, zwijg en stil? Klein gelovigen. Dat wil niet zeggen dat ze niet geloven, maar klein in het geloven. En ze moeten als klein gelovigen gaan bouwen op een groot God. En toch gebeuren er dingen die je niet aangedaan zijn. Je moet het doormaken door de schuld, handelingen 27 van een ander. Er zijn wel meerdere dingen die in het water gebeuren. Jona. U kent het kinderliedje wel, hè? Jona, ga naar Nineveh, maar Jona die zei. En God zegt, hou eens even, ik wil dat Nineveh zich omkeert en bekeert. Nou, zegt Jona, daar heb ik helemaal geen zin in. Ik moet niks van die vijand van u hebben. En u weet, hij vluchtte. Nou ja, die Heere die voorzag daarmee ook weer een storm. En toen zei hij, Jona weet het wel, gooi je maar overboord, dan zal de storm stoppen. En het werd rustig, kwam er een grote vis. Deskundigen zitten na te denken over wat voor vis, kan mij nou schelen, grote vis, hap. En er zat 3 dagen en 3 nachten. Nou, een prachtig beeld van dodenrijk. Gelijk Jona 3 dagen en 3 nachten in het binnenste van de vis zat. Alzo zal de zoon des mensen zitten in het binnenste der aarde, dodenrijk. Allemaal beelden. En de Heer spreekt erdoor. En dan bekeert hij en hij omkeert en hij gaat als het ware, wordt hij uitgespuugd. En dan gaat hij de boodschap verkondigen in Nineveh. Ziet u dat stormen dingen soms kunnen zeggen? En dan gaat Jona en dan gaat hij notabene, hij heeft nog niks geleerd hoor, want dan gaat hij uiteindelijk onder een boompje zitten in de schaduw en hij denkt, nou, dan ga ik eens even wachten, kijken wanneer Nineveh valt. Maar Nineveh viel helemaal niet. Want God had uiteindelijk de harten omgekeerd. En daarom is de God een God van een levende hoop. Zullen we dat beseffen? Dat God altijd het laatste woord heeft. En dan kunnen mensen hun eigen weg gaan, maar God heeft het laatste woord. En daarom moeten we ons geloofsleven meer bepaald worden bij de grootheid van God. En daarom is het zo bijzonder niet op zoek te gaan naar de handen van God in de eerste instantie, maar naar het hart van God. Dan weet je, ik ben in Christus verbonden met God. Het is heerlijk om 2 machtige dingen te ontdekken. Christus omarmt mij en God omarmt mij. En ik ben verbonden in de volheid van God. Die kracht, ondanks dat stormen ons heen kunnen woeden, wil ons leven daar eens bij bepalen. Dat is het eigenlijk. De grootste storm, zeg ik altijd, was het kruis van Golgotha. Nee, was dat Christus daar hing en dat de storm, de zonde, op hem werd gelegd. De straf van de zonde op hem werd gelegd. En dan gebeurt het wonder. De voorhang scheurt. De wet, ik eis liefde tot God van jullie, wordt veranderd in genade. Er is weer toegang tot God, tot de troon van zijn genade. En daarom eindigt, ik zie het alweer later worden, dus Psalm 107, 1 laatste versen. Ik heb u nu een paar gebeurtenissen verteld, 4 verschillende soorten mensen, en dan eindigt dit het volgende. Ik vind het zo mooi. De Heer zegt, moet je luisteren, als jij denkt van nou dat heb ik bereikt, dan zal ik gaan proberen toch in jouw leven dat te veranderen. Want als jij denkt, och ik heb God niet nodig, dan zegt God na al die 4 duidelijke voorbeelden, dan zegt hij, hij maakt rivieren tot een woestijn. Je zult weer leren dat je van mij afhankelijk bent. Waterbronnen tot een dorstig land. Vruchtbaar land tot een zoutvlakte. Vanwege de slechtheid van zijn bewoners. Maar hij maakt ook andersom, vers 35, de woestijn tot een waterpoel, de dorre land tot waterbronnen. Dat doet hij. De hongerigen verblijven, zij stichten een stad om te wonen. We moeten niet zoveel bezig zijn met de zegeningen, maar met de gever van die zegeningen. Daar moeten we uiteindelijk naartoe. En dan zie je hier iets bijzonders. Zij zaaien akkers en planten wijngaarden, vers 37, die een rijke oogst aan vrucht opbrengen. Hij zegent hen, opdat zij zeer talrijk worden. Daarna verminderen zij wel en gaan ze gebukt onder verdrukking, onheil en verdriet. Hij stort verachting uit over de edelen. Het gaat weer heen en weer. En elke keer toen zij riepen in onze benauwdheid, kwam de Heer weer in zijn, ja, in zijn liefde. En dan staat er tot slot. De oprechten zien het en zijn verblijd. Maar alle ongerechtigheid sluit haar mond. Wie is wijs? Nou, de vrezen des Heeren is het beginsel van wijsheid. Dat is één. Wie is wijs? Als je wijs bent, dan staat er, laat hij op deze dingen letten. En de goede tierenheid van de Heere aandachtig in zich opnemen. Lees het woord. Ik kan u alleen maar zeggen, lees het woord. We gaan straks iets over China horen. Als ik in de jaren 50... zo bijzonder dat werk gezien heb van zoveel zendelingen die noodgedwongen het land moesten verlaten, hebben ze één ding achtergelaten, bij velen, het woord. En geleerd dat zij zelf het woord moesten lezen. Dat zij zelf zullen groeien door dat levende woord van God. In verdrukking, in moeite, in verdriet hadden ze elkaar, waren ze dankbaar. Denk aan mijn broeders en zusters in Noord-Korea. In gevangenissen. Je kunt mijn lichaam wel pakken, maar niet mijn ziel, niet mijn hart, wat verbonden is met de levende God. Dat is die levende hoop, die kracht geeft, fundament geeft. En misschien komt het in Nederland, kan het voorkomen dat we in zo'nzelfde posities komen te zitten. Hoe is mijn leven dan met, in relatie met hem? In mijn benauwdheid? Of gaan we hem loven en prijzen? Voor de rijkdom van zijn genade. Verzekerd te zijn van zijn liefde. Verzekerd te zijn van een levende hoop. Dat wensen we elkaar, bidden we elkaar toe. Amen.